Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waarin je meenemen in de verhalen van het UMCG. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Larissa van der Wal.
En ik ben Laura Bedewes. De gasten hier aan tafel zijn Job van Boven, de oprichter van het Expertisecentrum voor Therapietrouw in het UMCG. En Daan Touw, hoofd van het laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Slechts de helft van de mensen die medicijnen voorgeschreven krijgt, is trouw aan zijn medicatie. Dat wil zeggen, je neemt je medicatie op de juiste wijze, op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid. Zoals afgesproken met je zorgverlener. Dit noemen we therapietrouw. Job, jij hebt het expertisecentrum in het UMCG voor therapietrouw, MECON, opgericht om professionals en patiënten bewust te maken van het belang van therapietrouw. Waarom is therapietrouw nou zo belangrijk?
Ja, dat is een hele goede vraag en iets wat mij altijd al intrigeert. Het kwam eigenlijk omdat ik zag in de apotheek dat heel veel medicijnen vaak werden teruggebracht of niet werden opgehaald. Ik dacht, ja, wat zit daar nou achter en wat zijn de gevolgen als je medicijnen niet neemt? En daar ben ik onderzoek naar gaan doen. En ja, wat eigenlijk niet nemen van medicijnen, dan werken ze niet. Dus dat is denk ik punt 1. Dus als je ziek bent, dan ja, medicijnen is bedoeld om jou beter te maken. Als je het niet neemt, gebeurt dat niet. En punt 2 kan soms zijn dat als jij het niet neemt, dat de dokter denkt het medicijn werkt niet en je krijgt een extra medicijn erbij. En zo stapel je eigenlijk steeds meer medicijnen, krijg je voorgeschreven omdat je eigenlijk je eerste medicijn niet goed nam. Ja. En ja, dat kan gevaarlijk zijn. Ook als je bijvoorbeeld een infectieziekte hebt, bijvoorbeeld die je kunt verspreiden, zoals tuberculose, wat we hier ook in het UMCG natuurlijk behandelen. Als je daar je medicijn niet neemt en je infectie niet onder controle komt, kun je het ook weer een andere doorgeven. Dus ook voor de gezondheid in het algemeen en andere mensen kan dat een gevaar zijn.
Dus het heeft dus veel invloed op zowel de patiënt zelf als eigenlijk de mensen eromheen in de samenleving, kun je bijna wel zeggen.
Absoluut, ja. En dan hebben we het nu over gezondheid. En nou, je zou kunnen over geld praten, want Het is ook verspilling van medicijnen, waar we natuurlijk veel over hebben. Medicijnen zijn vaak duur, sommige in ieder geval. En het is dan zonde als je die niet gebruikt of niet op de goede manier kunt gebruiken.
Je geeft al, mensen halen het soms niet op. Er zijn vast vele redenen. Wat maakt het dan zo moeilijk om echt therapie trouw te zijn?
Ja, er zijn heel veel verschillende redenen, denk ik. Ik denk 100% het altijd goed gebruiken, dat is niet eens natuurlijk bijna, want het is ook heel moeilijk. Je kunt het, nou, meest voor de hand liggend, je vergeet het vaak. Iedereen is menselijk en je kunt dingen vergeten. Ja, en medicijnen worden ook vaak vergeten. Er kan ook een reden zijn van dat jij bijvoorbeeld bang bent voor een bijwerking die zou kunnen optreden. Medicijn is misschien te duur. Je moet tegenwoordig natuurlijk ook soms wat bijbetalen als je eigen risico nog niet op is. Je kunt toch een soort miscommunicatie hebben. Dat de ene, de dokter vertelt jou dat je het zo moet innemen. En dan zegt de verpleegkundige of de apotheek zegt het moet toch op die manier. En dat geeft verwarring. Het kan ook zijn dat jij heel veel verschillende middelen moet innemen tegelijk op allemaal verschillende momenten van de dag. En dat geeft ook verwarring. Dan weet je niet meer welke pil of welke inhaler of welke injectie je op welk moment moet nemen. Dus ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende redenen. En dus ook niet echt één oplossing om mensen daar direct bij te helpen.
En zijn er dan ook nog bepaalde groepen of bepaalde ziektebeelden waarbij deze therapie ontrouw vaker voorkomt?
Niet in zijn algemeenheid, denk ik. Het zijn wel vaak best veel medicijnen, daar voel je eigenlijk niks van. En dat is moeilijk als je dan niet direct voelt. Kijk, als jij kortademig bent en je neemt bijvoorbeeld zo'n puffje voor je astma, dan voel je direct dat je longen wat meer gaan openstaan. Dus dan voel je het effect en heb je het nodig. Of als je pijn hebt, dan neem je een pijnstiller en je voelt dat. Maar bijvoorbeeld als jij een hoge bloeddruk hebt of zo, dat voel je niet direct als je dan een pilletje neemt. Oh, mijn bloeddruk gaat naar beneden. Dus dat is dan veel lastiger. En het kan natuurlijk ook zijn als je bijvoorbeeld middelen hebt die heel moeilijk te nemen zijn of pijnlijk zijn. Misschien een injectie of zo'n inhaler die best lastig is om die op de goede manier te gebruiken. Dat kan ook vervelend zijn. En als je dus heel veel verschillende middelen gebruikt, dat is vaak ook heel complex. Dus er is niet één groep die ik zou zeggen die is heel, dat is het heel moeilijk. Maar ja, hangt af van de middelen en of je het voelt. Maar ook een klein beetje ook wel toch je leeftijd. Dus mensen, pubers vinden het vaak erg moeilijk. Want vind ik, in het begin zijn je ouders verantwoordelijk voor je medicijnen. Dan ben je een jaar of 12, 13, dan moet je het in één keer zelf gaan doen. Nou, dan ben je volop in ontwikkeling. Je vriendjes, vriendinnetjes, daar wil je ook niet mee gezien worden dat je medicijnen neemt. Dus dat is vaak ook een hele lastige groep. Dus de jongere populatie.
En als je kijkt, hoe meet je therapietrouw nou eigenlijk? Want dat lijkt me ook best lastig.
Ja, is ook zeker heel lastig. Hebben we daar steeds meer methodes voor die wij kunnen ontwikkelen hier in het UMCG. Wat vaak wordt gedaan is natuurlijk gewoon even vragen aan de patiënt in de spreekkamer. Ja, dan kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat soms dat je niet eens weet dat je het niet neemt. Zeker als je het vergeet, dan weet je ook niet meer of je nou hebt genomen. Dat krijg je heel vaak terug. Dus dat is niet een hele betrouwbare manier om het alleen maar te vragen. Wat we ook kunnen doen is het meten met elektronische methodes tegenwoordig. E-health zogenaamd. Dus bijvoorbeeld met een pilpotje wat kan bijhouden wanneer je hem opent. En dan weet je als patiënt ook, ik heb hem genomen, want ik zie dat hij geopend is.
Dat krijgen ze dan via hun telefoon, krijgen ze een melding?
Dat kan bijvoorbeeld. Je kunt zelfs die elektronische pillendoosjes, die kun je verbinden met een app inderdaad op je telefoon. En op het moment dat je dus je pillendoosje niet opent die dag, dan krijg je eigenlijk een sms'je of een appje van, misschien bent u medicijn vergeten. En dan word je er even aan herinnerd. Dat is een hele mooie methode. Wat we hier doen in het ziekenhuis, en daar is mijn buurman Daan gespecialiseerd in, is ook dat we kunnen bepalen in bijvoorbeeld het bloed of het speeksel of de urine en dus zelfs het hoofdhaar. Om te zien hoeveel geneesmiddel nou echt jouw lichaam heeft bereikt. Want je kunt het wel nemen, maar het kan uiteindelijk is de vraag of het ook echt op de plek terechtkomt waar we het willen. En dat is dan in het lichaam zelf. Dus dat ook daar kunnen we meten.
Dus dankzij die digitale registratie kun je zien of mensen het potje openen. Maar hoe kan je dan zien of mensen het pilletje daadwerkelijk innemen?
Ja, dat is lastig. Want dat potje, dat zal je nooit vertellen of je het tabletje hebt ingenomen. Of dat je het misschien hebt weggegooid of vergeten. Of dat het op de grond is gevallen. En je moet misschien het potje nog een keer openen. En misschien weigert het potje voor de tweede keer om open te gaan binnen een bepaalde tijd. Maar voor het aantonen of iets is ingenomen, dan ben je eigenlijk gehouden aan bioanalytische methoden. Dat betekent dat we een monster afnemen, een bloedmonster, een urinemonster of een speekselmonster of misschien zelfs een haarmonster, om te kijken of het middel echt is ingenomen.
En hoe kun je dat dan precies zo uit iets halen, bijvoorbeeld uit haar? Hoe werkt dat dan?
Wat wij doen is dat we het monster bewerken. We nemen een klein stukje haar en dat malen we fijn. En dat mengen we met een vloeistof waar dat geneesmiddel dan uit het haar in overgaat. En die vloeistof die analyseren we op dat moment op de aanwezigheid van het geneesmiddel.
En dat kun je allemaal halen uit één plukje haar?
Nou, je hebt er iets meer dan een plukje haar nodig. Je hebt, om het zeg maar een beetje in maten te vangen, een halve potlooddikte en ongeveer 1 centimeter lang. Dat geeft ons voldoende materiaal om die analyse in dat haar uit te voeren.
En over wat voor periode kun je dan zien hoeveel medicijnen er daadwerkelijk is opgenomen in je lichaam?
De haaranalyse werkt eigenlijk alleen maar goed als je chronisch, dus dagelijks geneesmiddelen gebruikt. Het is ongeschikt om een eenmalige inname aan te tonen. Dus alleen chronisch geneesmiddelen gebruik en dan afhankelijk van de haarlengte kun je terugkijken. Maar ook daar zit weer een kanttekening bij. Want hoe langer je haar is, hoe langer het haar ook bloot staat aan temperatuur, invloeden. Denk bijvoorbeeld aan een krultang of aan chemische invloeden. Denk bijvoorbeeld aan het bleken van haar of het regelmatig zwemmen in een zwembad of zonlicht. En geneesmiddelen kunnen ontleden door temperatuur, door bleekmiddelen, door zonlicht. Dus over het algemeen kijken we niet verder terug dan 1 centimeter of 3, omdat we dan wel weten dat het geneesmiddel stabiel blijft in haar. Maar in theorie kun je net zo lang terugkijken als je haar lang is. En haar groeit ongeveer 1 centimeter per maand. Dus dat betekent als je haar hebt van een lengte van 30 centimeter, dat we dik 2 jaar zouden kunnen terugkijken.
Interessant. Dus je zegt nu eigenlijk dat je, wat we nu vaak kijken, naar ongeveer 3 maanden terug. Daarover kunnen we relatief goed uitspraak doen.
Ja, dat is ongeveer op dit moment onze norm.
En is dat dan ook de meerwaarde van die haaranalyse? Dat je lang kunt terugkijken? Want ik ken bijvoorbeeld als je naar de dokter moet, ben ik meer bekend met inderdaad, je moet af en toe bloed prikken of je moet urine inleveren. Maar een haaranalyse kende ik nog niet echt.
Nee, dat klopt. We zijn er best al wel vrij lang mee bezig. We hebben al zo'n 10 jaar de haaranalyse operationeel hier in het UMCG. Maar met name gericht op het onderzoek op de aanwezigheid van drugs. Cocaïne, heroïne, cannabis, amfetamines. En we zijn niet zo lang geleden gestart om ook te kijken of de haaranalyse geschikt is om de aanwezigheid van geneesmiddelen aan te tonen. Er lopen nu een aantal projecten. Een aantal projecten zijn ook afgerond waar we wat over hebben gepubliceerd. En op basis van de ervaringen die we nu opdoen in deze projecten en in de nog lopende projecten, willen we dit nog verder gaan uitbreiden.
En om een geneesmiddel zo goed mogelijk te laten werken, is het ook belangrijk dat iemand de juiste hoeveelheid van dat geneesmiddel neemt. En dit verschilt per persoon. Hoe kun je nou bepalen wat precies de juiste hoeveelheid is voor een persoon?
Nou, de juiste hoeveelheid is voor een persoon, dat wordt vastgesteld door de arts die het voorschrijft aan de hand van de respons van de patiënt.
En hoe kun je dat meten?
Of iemand goed reageert op hoge bloeddrukmedicatie, dat meet je met behulp van het meten van de bloeddruk. Ja. Maar je zal dan een relatie moeten leggen tussen de optimale respons van de patiënt, hoe iemand reageert, met de concentratie in het haar. En dat is voor iedereen anders.
Zie je dat ook bijvoorbeeld in het bloed? Ik zie dat jij ook iets bij je hebt liggen.
Ja, wat ik heb meegenomen is een setje die wij aan de patiënten mee kunnen geven voor thuis, om thuis een heel klein bloedponsertje af te nemen. De zogenaamde dry blood spot set. Dat betekent een klein prikje in de vinger. Hè, net als bij de controle van een glucose, met een glucosemeter. En dan laat je een druppeltje bloed vallen op een stukje filtreerpapier. Dat stuur je dan op naar ons laboratorium. En dan kunnen wij meten wat de concentratie is van het geneesmiddel in dat druppeltje ingedroogd bloed.
En wordt dan op basis daarvan gekeken of je misschien meer nodig hebt of juist minder?
Ja, dat is helemaal correct. Wij hebben deze methode ontwikkeld vlak voor de coronaperiode. Met name voor onze transplantatiepatiënten om te kijken of we daarmee het bezoek aan de polykliniek zouden kunnen verminderen, om ook het risico op het oplopen van corona en alle reisbewegingen, waar toen een limiet op werd gesteld vanuit de overheid, om te kijken of we daar of we dat zouden kunnen minderen. En het blijkt dat dat uitstekend werkt. Wij kunnen dus voor het middel tacrolimus, wat veel wordt gebruikt in de transplantatiezorg, dat is een middel wat wordt gebruikt om te voorkomen dat je het weefsel afstoot. Dus het zorgt ervoor dat je het getransplanteerde weefsel behoudt.
Het onderdrukt je immuunsysteem.
Het onderdrukt je immuunsysteem. Helemaal goed. En we hebben dus laten zien dat met name in die coronaperiode dit toch wel een uitgelezen manier was om onnodig polykliniek bezoek te voorkomen.
Het kan natuurlijk altijd fijn zijn voor mensen om niet, zeker als je wat verder weg woont van Groningen, om lekker thuis het bloed te prikken en niet alleen maar voor bloed prikken naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat ook na corona wel van meerwaarde is.
Ja, klopt. Dat is ook de reden waarom we het hebben ontwikkeld. Want we wisten toen we dit ontwikkelden nog niet dat de coronaperiode eraan zat te komen.
Hoe kunnen we patiënten nou nog meer helpen om die therapietrouw te verhogen? Want dat is volgens mij heel belangrijk. Job, kan je daar maar wat meer over vertellen?
Ja, nee, we noemen vaak de patiënt. En een therapietrouw is verantwoording van de patiënt. Maar ik vind het ook een verantwoording van ons als zorgverleners hier in het UMCG, maar ook daarbuiten. Dus waar wij nu ook mee bezig zijn, is eigenlijk, dat noemen we dan de patient journey. Dus de patiëntenreis. Eigenlijk helemaal bekijken van hoe kunnen wij nou als zorgverleners dat nog beter doen? Hoe kunnen we informatie op elkaar afstemmen? Dus dan beginnen we echt van, nou, op de polykliniek, waar wordt de diagnose gesteld? Waar wordt het medicijn voorgeschreven? Nou, dan gaat de patiënt naar de dokter, gaan ze vaak naar de verpleegkundige, daar krijgen ze informatie en ook allemaal folders en materialen. Dan gaan ze naar de apotheek, daar krijgen ze allemaal weer opnieuw uitleg, andere folders. folders vaak weer. Dan gaan ze naar huis, dan zien ze misschien de huisarts of de thuiszorg. Weer andere informatie. En ik denk dat daar ook nog heel veel winst valt te halen, wat wij beter kunnen doen zelf als zorgsysteem om de patiënt heen. Dat is de basis, denk ik. En daarnaast inderdaad individuele ondersteuning, denk ik, kan met die e-health, met die digitale tools, steeds beter. Niet alleen om die therapietrouw te monitoren, maar ook echt te ondersteunen direct. En op basis van dat soort data ook die dosering persoonlijk te maken. Dus niet te hoog. Het kan gebeuren bij sommige mensen, een te hoge dosering betekent vaak bijwerkingen. En geneesmiddelen zijn natuurlijk getest op een soort algemene populatie. Die zijn niet getest voor die individuele, patiënt. En wij kunnen daar denk ik nog heel veel beter in doen door die dosering zo optimaal mogelijk te maken, zodat je geen bijwerkingen hebt, maar wel optimaal effect. En wat we nu zien is dat er best veel mensen een te lage dosering hebben, waardoor hun geneesmiddel niet goed werkt. En er zijn een aantal mensen die een te hoge dosering hebben, waardoor ze eigenlijk onnodig bijwerking hebben. Terwijl als we die dosering iets lager zouden maken, bijvoorbeeld op basis van een bloedbepaling die Daan in het lab doet, dan zouden we het ook prettiger kunnen maken. Want een bijwerking zorgt ook weer dat mensen een middel liever niet nemen. Dus ik denk dat het alleen maar een win-win situatie kan worden. Dus de combinatie van wij als zorgsysteem het makkelijker maken voor de patiënt, eenduidiger, met goede op maat ondersteuning en dosering is volgens mij de sleutel om zoveel mogelijk effect uit je geneesmiddel te hebben met zo min mogelijk bijwerkingen.
Ja, en je hebt ook een aantal van die digitale tools, zoals je het net noemde, ook meegenomen. Ik zie ze hier voor je liggen. Zou je even over eentje kunnen vertellen, hoe dat dan in zijn werk gaat, wat het bijvoorbeeld doet?
Ja, ik heb het digitale pilpotje al even genoemd. Dus dat is inderdaad, die houdt bij wanneer je pilpotje opendraait en kan bijvoorbeeld ook een signaaltje geven als je het dan vergeet om het open te draaien. Wat we recent ook hebben gedaan is voor mensen met astma of COPD, dus een longziekte, dan moet je vaak je geneesmiddel met zo'n puffje innemen. En daar zien we ook dat mensen dat vaak heel moeilijk vinden. Het is niet alleen het vergeten, maar ook omdat je dat vaak moet indrukken en tegelijk moet beginnen met inhaleren. Dat moet je op een bepaalde snelheid moet je inhaleren, een bepaalde kracht en je moet het een bepaalde tijd vasthouden, je adem. Dat gaat ook heel vaak niet goed. En daar hebben we dus ook een digitale inhaler, een digitaal puffje waar we nu mee bezig zijn. En een digitale voorzetkamer ook. Dus zo'n buis eigenlijk, zo'n plastic buis die je voor je puffertje kan zetten, waardoor je eigenlijk iets meer ook tijd hebt om rustig te kunnen inhaleren. En daar hebben we net een studie mee gedaan, samen ook met het Martini ziekenhuis en het UMCG samen, om te kijken of dat nou mensen kan helpen om dat geneesmiddel beter te nemen, dat puffje. En daar zagen we eigenlijk dat als je dat zo'n digitaal hulpmiddel gebruikt, dat jouw inhalatietechniek, dus eigenlijk een onderdeel van het op de juiste manier nemen van dat puffje, met meer dan 30% verbeterde. Nou, en uiteindelijk, als je dus dan komt dat geneesmiddel dus dieper en beter in je longen terecht, op de plek waar het moet werken. En daarmee kun je voorkomen dat iemand benauwd wordt of zelfs een astma of COPD aanval krijgt, waardoor je in het ziekenhuis belandt.
Want wat is hier dan het digitale stukje bij die inhaler? Wat doet het digitale toevoeging? Wat doet die?
Dus een aantal van de inhalatoren die zijn verbonden met een app. En die geven jou direct feedback van als je het bijvoorbeeld vergeet of als je het beter kan doen. Of zelfs sommige zijn dan ook verbonden met GPS. En dan kun je zeggen, er zit op dit moment heel veel pollen in de lucht. Dus misschien beter om deze niet te veel buiten te zijn op dit moment.
Innovatief.
Daar zit steeds meer innovatie inderdaad in. Dus ik vind dat hele mooie ontwikkelingen die daar gaande zijn. Nou, wat je hiernaast ziet staan is ook een digitale naaldencontainer. Dit is voor mensen die juist geïnjecteerde medicijnen gebruiken. En die houdt ook eigenlijk bij wanneer je naald weggooit. En als je je naald niet weggooit in die naaldencontainer, dan krijg je een sms'je van, misschien bent u uw medicijn vergeten en zou het kunnen nemen. En de laatste die ik heb liggen is de normale pillenstrip eigenlijk, die ook bijhoudt wanneer je een pil uit je strip kan drukken. Er zitten dan hele kleine elektronische draadjes in. En als je die verbreekt, dan gaat er dus eigenlijk een signaaltje, bijvoorbeeld naar je telefoon van, Er is weer wat genomen. En als je het dus niet doet, krijg je weer een herinnering voor jezelf van, misschien bent u misschien vergeten en een herinnering om het te nemen.
Ik wil hier graag even op inhaken, want die slimme voorzetkamer heeft niet alleen laten zien dat ook de inhalatietechnologie of de inhalatietechniek van de patiënt beter wordt. Maar we hebben in diezelfde studie ook haarmonsters afgenomen. En in het haar ook, zien we ook terug dat er hogere concentraties van het geneesmiddel zijn terug te vinden. Dus aan de ene kant, de patiënt reageert klinisch beter, maar je kunt het ook objectiveren met behulp van hogere concentraties in het haar.
Die samenwerking tussen jullie is daar heel inzichtelijk in wat dat echt oplevert. We spraken net een beetje over persoonlijke medicijnen, eigenlijk echt afgestemd op de persoon.
Ja.
Gebeurt dat nu al veel?
Steeds meer, kan ik zeggen. En dat begint vaak bij het voorschrijven, zijn we daar al wat beter in geworden. We zijn in de UMCG bezig, dat heet een zogenaamd farmacogenetisch paspoort. Dus ook om te kijken, eerst op basis van jouw unieke genen. Want sommige geneesmiddelen worden wat sneller afgebroken bij de ene persoon dan bij de andere. Dat komt omdat bepaalde eiwitten, die breken een geneesmiddel af op het moment dat het in je lichaam komt. En de ene persoon gaat dat heel snel en bij de andere persoon wat langzamer. En dat betekent dus ook eigenlijk ook dat jij al van tevoren je dosering daarop kunt afstemmen. Dus dat als je er heel snel afbreekt, dat je iets meer gaat geven van tevoren, zodat iemand het ook de hele dag door het geneesmiddel kan werken. Wat we daarna natuurlijk doen, is kijken of die dosering ook nog verder kan worden aangepast op basis van jouw persoonlijke gebruik. Dus wat we net met die digitale middelen kunnen doen, kunnen we ook zien als jij het bijvoorbeeld altijd in de ochtend neemt of in de avond, of dat nog weer invloed heeft op hoe goed het geneesmiddel werkt en of we misschien iets meer of wat minder zouden kunnen doseren, of dat we wat meer ondersteuning op het gebied van de inname kunnen geven, of je het op de juiste manier neemt. Want we kunnen het dan heel mooi afstemmen, misschien wel op jouw genenpakket. Maar als jij het niet neemt of niet op de goede manier neemt, heeft dat helemaal geen zin. En dan heb je alsnog geen profijt van jouw geneesmiddel.
En Job, jij noemde ook al de zorgverlener. Heb je daar ook nog adviezen voor om patiënten hier beter mee te helpen?
De start van een geneesmiddel is denk ik heel belangrijk. Het is best wel een impactvol moment ook in het leven van iemand. Want je moet in één keer vaak voor levenslang iets gaan nemen. En ik vind dat wij er als zorgverleners ook veel aandacht aan moeten besteden aan dat moment. En dat dat niet alleen maar een soort van opgelegd wordt, zo van dit wordt u voorgeschreven, ga het maar nemen. Maar dat dat ook meer in samenspraak gaat. Dus dat noemen we een gedeelde besluitvorming. En dat is iets wat we ook in de opleiding voor de jonge artsen, apothekers, verpleegkundigen wat meer erin proberen te brengen al van. Bespreek eigenlijk alle opties die er zijn en niet zo van dit is de optie voor u, deal er maar mee. Maar gewoon, we hebben deze optie of deze optie. Wat vindt u zelf fijn of wat zou uw voorkeur hebben?
Dus op die manier echt samen beslissen
met
elkaar.
Beslissen met de patiënt. En ik geef zelf altijd het voorbeeld in mijn colleges daar bijvoorbeeld van. Ja, als ik met mijn moeder vroeger een nieuwe trui moest gaan uitzoeken en mijn moeder kocht die trui voor mij, dan was de kans niet heel groot dat ik hem ging dragen. Maar als ik hem zelf kon uitzoeken, en natuurlijk keken we dan ook naar wat andere aspecten, zoals de prijs of het kwalitatief een beetje een goede trui was. Maar dan had ik er meer inspraak in en dan werd dat eerder mijn lievelingstrui dan als mijn moeder die zomaar voor mij kocht, zeg maar. Dus, en dat geldt denk ik bij geneesmiddelen ook. Dat is echt de basis van een stukje vertrouwen in wat je gaat doen en ook het idee hebben, ik heb daar zelf inspraak in. Ik vind dat wij dat als zorgverleners ook nog meer moeten uitstralen en moeten toepassen in de spreekkamer.
Wat ik ook nog even wil benoemen, dat is de Mijn UMCG-app die we hebben in het UMCG, waarbij je dus je eigen resultaten en je eigen medische gegevens kunt inzien. En als je bijvoorbeeld gebruik maakt van die dry blood spot methode om thuis een monster af te nemen en naar ons toe te sturen, zodat we de geneesmiddelconcentratie kunnen analyseren.
Dat is dus die bloedtest.
Precies. Dan kun je dus weer terugzien in de Mijn UMCG-app wat jouw eigen waarde is. Dus in plaats van dat de dokter je vertelt wat het was, of het goed is of het niet goed is, kun je ook je eigen waarde zelf volgen. En ik denk dat daar ook een stukje motivatie uit voortkomt om je middelen optimaal te nemen, maar ook om je controles frequent uit te voeren.
Ik heb jullie nu veel gehoord over heel veel mooie nieuwe innovatieve zaken. Die zorgen dat de patiënt zelf makkelijker bezig kan gaan met therapie trouw. De zorgverlener kan ermee aan de gang. Maar zitten daar eigenlijk ook nog kosten aan? Bijvoorbeeld al die slimme hulpmiddelen, meer persoonlijk kijken naar iemands medicijnen?
Ja, nee, innovatie is altijd iets duurder vaak dan doen wat we altijd al deden. Dus als we bij dit soort dingen ontwikkelen, proberen we ook daar heel goed over na te denken. Wat is nou voor onze maatschappij, voor de, laten we zeggen, de BV Nederland, de business case om dit soort middelen te gaan inzetten? Dus wat staat er tegenover? Als we een klein beetje investeren in bijvoorbeeld nieuwe technologie, betaalt dat zich dan ook terug? En dat noemen we dan ook kijken naar de kosteneffectiviteit van zo'n nieuwe technologie. En er is ook hier, in dit geval, is die business case heel voordelig. Want wat ik in het begin eigenlijk al zei, is dat als je een middel niet neemt, dat ook heel veel gevolgen heeft voor bijvoorbeeld een hogere kans op een ziekenhuisopname. En in Nederland bijvoorbeeld elk jaar belanden bijna 5000 mensen in het ziekenhuis omdat ze hun medicijnen niet goed nemen.
Dat is best al veel.
En als je kijkt binnen heel Europa, is er wel eens uitgerekend dat zelfs 200.000 mensen overlijden omdat ze hun medicijnen niet of verkeerd nemen. En dat is zelfs geassocieerd als je dan alles bij elkaar neemt met meer dan 100 miljard aan zorgkosten die we eigenlijk potentieel zouden kunnen vermijden als iemand zijn geneesmiddel beter had genomen. Dus daar zit ook wel, denk ik, een hele goede return on investment, zoals ze dat dan in de economie noemen. De zakelijke kant is eigenlijk ook heel goed. Dus het is voor de patiënt fijn, want je ziekte wordt beter onder controle. Maar het is ook voor de maatschappij en voor onze zorgkosten, denk ik, een goede business case om hier meer ondersteuning voor te kunnen ontwikkelen.
Goed om te weten, helemaal in deze tijden waar de druk op de zorg ook groot is, dat er eigenlijk veel winst te behalen valt als de therapie trouw verhoogd wordt voor alle partijen.
Ja, dat is zeker een win-win situatie voor iedereen.
We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, Job en Daan. Bedankt dat jullie hier wouden aanschuiven om meer te vertellen over therapie trouw en waarom dat nou zo belangrijk is. Op onze website vind je meer informatie over het Expertisecentrum voor Therapie Trouw. En wil je ook op onze volgende podcast luisteren? Hou nieuws.umcg in de gaten en natuurlijk ook onze social media.